En daar zijn we weer na onze tweede live sessie van afgelopen vrijdag. Vandaag weer een online sessie waar ik voornamelijk nog eens terug zal kijken op afgelopen vrijdag. De dingen die we uit elkaar hebben gezet, de dingen waar we het over hebben gehad. Voornamelijk het Golden Hour zal ik vandaag nog eens met jullie doornemen voor de mensen die het al geïmplementeerd hebben of de mensen die het gaan implementeren. En ik ga jullie helpen om het Golden Hour wat handvaten te geven om het goed te kunnen indelen. Het wil niet zo zeggen dat die indeling wat ik jullie geef, dat dat de perfecte indeling zijn. Er zijn genoeg ondernemers die maken daar helemaal hun eigen canvas van. Ik kan jullie wel een tip geven hoe die bij mij is ingericht of hoe vele ondernemers hem hebben ingedeeld. En wat de juiste volgorde daarin is. Vrijdag was een goede, intense sessie. We hebben het over veel dingen gehad. En zoals ik jullie al heb verteld, er zit een opbouw in het programma wat we hebben gemaakt. En de opbouw is eerst gestart met het canvas, 12 punten van balans, 2022. En het commitment wat de meesten hebben gemaakt, nog niet iedereen. En voor sommigen is het wat moeilijker. Sommigen zijn echt op zoek naar het commitment wat ze willen maken. En anderen die hebben hun commitment duidelijk scherp en die weten precies waar ze dit jaar of af willen koersen. Afgelopen vrijdag hebben we het dus gehad over het Golden Hour. En we hebben ook over een aantal vragen gehad die jullie hebben ingebracht. En ook een aantal vragen wat ik terugzie van bijvoorbeeld Ruben die nog aangaf, ook in zijn vraag. Maar we hebben vorige week een online sessie gehad over het brutaal eerlijk zijn naar personeel toe. Ook als je zit met vaste contracten, dat je altijd hebt te maken met, je kunt brutaal eerlijk zijn en je kunt zeggen het stopt hier, maar je hebt altijd nog te maken ook met mensen die al heel lang in dienst zijn, blijven zitten omdat ze in een grote kooi willen blijven zitten en omdat er gewoon simpelweg niet genoeg geld is om hen buiten de organisatie te zetten. En uiteindelijk de oplossing is toch blijven praten. En op het moment dat je het gaat zien als een omstandigheid van het spel, dat jij gaat zoeken naar de beste manier om ze toch buiten het team te krijgen, dat is altijd weer de kortste manier. En daar brutaal eerlijk in te zijn. Maar brutaal eerlijk wil niet zeggen dat dat altijd ook de beste oplossing biedt, of dat je op die manier ook altijd tot het beste resultaat komt. Je hebt altijd te maken inderdaad met dat het verschijnt. Als we terugdenken aan een Rubik's Cube wat jullie afgelopen week hebben gekregen, voor iedereen verschijnt het anders. De enige fout wat wij vaak maken is, niet de enige, maar een fout die wij vaak maken is dat wij enkel van onze kant, de blauwe kant bijvoorbeeld, naar de situatie zijn en kijken. En heel veel mensen zijn vanuit hun blauwe kant hun mening er doorheen en duwen. Maar het werkt toch beter op het moment dat we de ander ook ontmoeten in de wereld van hen. Zodat we er duidelijk achter komen hoe het voor hen verschijnt ten opzichte van ons of ten opzichte van het conflict of meerdere mensen aan tafel. En op het moment dat we dat door radicaal nieuwsgierig te zijn onderzoeken, vragen stellen, er met die personen over hebben. Gewoon eens heel radicaal nieuwsgierig te zijn van, vertel mens, hoe zie jij deze situatie? Hoe komt het dat je dit gedrag vertoont? Hoe vind jij dat ik me opstel in deze situatie? Wat zou je anders willen zien? Hoe zie jij dit probleem? En ben eens radicaal nieuwsgierig. Als iemand daar een antwoord op geeft, vraag door. Wat zou je anders kunnen doen? Hoe zou je het graag anders willen? En door vragen te stellen en goed te luisteren, waar we het ook over hebben gehad, en niet naar het stemmetje in je hoofd luisteren die een gesprek is over het gesprek, maar luisteren naar wat diegene tegenover jou aan het vertellen is, ga je dingen horen die je normaal niet zou hebben gehoord. En daar kun je weer veel beter op schakelen en krijg je veel meer gedaan, een veel betere oplossing. Al is het alleen maar dat iemand zich gehoord voelt, omdat iemand merkt dat er iemand naar hem is aan het luisteren, zoals nog nooit iemand naar hem geluisterd heeft. Dus het blijft moeilijk, maar het werkt altijd beter op het moment dat je het van verschillende kanten bekijkt. Kijk hoe het voor hun verschijnt. Kijk hoe het voor hem of haar verschijnt. Kijk hoe het voor jou verschijnt. Praat daarover. Hoe verschijn ik naar mezelf? En van daaruit gooi je het boven in de blender en kijk je wat er onderuit komt. Hoe je hier op een andere manier in kunt gaan shiften. En je wil het voornamelijk holistisch houden. En daar bedoel ik mee, iedereen heeft zijn uitdagingen. Als ik kijk naar de ondernemers waar ik mee werk, die heeft personeel uitdagingen. Die heeft financiële uitdagingen omdat mensen niet betalen. De ander heeft weer gezondheidsuitdagingen. De ander heeft te maken met iemand in een positie wat hij georven heeft vanuit een familiebedrijf. Wat het lievertje is van de vader. Waar hij van merkt dat het een obstakel is wat in de weg zit om stappen te maken. Maar waar hij weet, op het moment dat ik hier stappen in maak of dat ik hier afscheid van neem, dan breekt de pleuris uit in het familiebedrijf. De ander heeft weer ermee te maken dat hij merkt dat het relationeel moeilijker is. Of dat iemand zegt na 8 jaar... ik zou mijn kinderen wel eens echt willen leren kennen. Ik heb alleen maar gewerkt, gewerkt, gewerkt. En zo heeft iedereen zijn uitdagingen in iedere functie. En als je het gaat zien als die uitdaging dat je ze gaat omarmen. Zo van, gaaf, dit is het onderdeel van het spel waar ik momenteel tegenaan loop. We kunnen in ons hoofd gaan zitten over COVID. We kunnen in ons hoofd gaan zitten over Rusland. Dat 's nachts niet van slapen. We kunnen ook denken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nu weer krachtiger uit deze fase kom? Want COVID is nog niet voorbij. Of de Oekraïne-oorlog staat voor de deur. En zodra dat weer op is gelost, is er wel weer iets anders in ons leven. Wellicht iemand wat niet te hopen is met iemand van onze naasten, met iemand van onze kinderen, met onze eigen gezondheid, binnen het bedrijf een medewerker die weggaat. Er is altijd iets. En hoe sneller jij gaat acteren in je leven, op het speelveld gaat staan in plaats van op de tribune, hoe meer er zal gebeuren. Je bent een sparren, dus je zal ook sneller een tikje op je neus krijgen. En het gaat erom hoe snel je weer opstaat. Hoe snel jij weer een actie hier tegenover zet, waar jij weer vertrouwen in hebt, waar je energie uithaalt, waardoor je weer up and running bent. Dat is het spel. Je kiest voor een bepaalde uitkomst. Waar wil jij op afkoersen met je bootje? Piketpaaltje slaan in de overkant van de oceaan. Daar ga ik mijn bootje op afkoersen. Ik weet dat het bootje nu nog niet sterk genoeg is om de overkant te halen, maar daar heb ik gedurende de tocht, gedurende het varen dat ik over ben te steken, heb ik de tijd om mijn bootje en mijn eigen mindset sterker te maken. En daar wil je op vertrouwen. En we krijgen te maken met schipbreuk. We krijgen te maken met storm. We krijgen te maken wellicht met conflicten met matrozen om ons heen. We krijgen te maken met machinale problemen. We krijgen te maken wellicht met onze eigen gezondheid. Maar we zullen aan die overkant moeten komen. En het gaat erom dat we hier leren mee om te gaan en het te zien als een omstandigheid van het spel in plaats van een obstakel wat in de weg zit. Wij dienen het te ownen. Alles wat er op ons pad komt, own het. In plaats van dat jij de slachtoffer wordt van de situatie. Alleen al daarin shiften is goud waard. De distinctie ownership victim. Ben ik victim van de situatie of ben ik de owner van deze situatie? Zo sprak ik afgelopen maandag in een diner met de 1-op-1 cliënten, zat er een ondernemer van een groot advocatenkantoor aan tafel. En een advocatenkantoor in Maastricht, Eindhoven, Roermond. En die ondernemer zat volledig in zijn slachtofferrol. En het was heel fascinerend om dat te zien. Want iemand van zijn personeel, dat schoot maar niet op, want hij wilde gaan backpacken en hij had diegene opgeleid en dat was degene wat voor de toekomst zou moeten gaan zorgen. Binnen de maatschappij, daar schoot het niet op, omdat je daar, hij had te maken met een aantal partners die al ouder waren op leeftijd. Daarnaast was het dat hij te maken had met een generatiekloof waar hij over aan het vertellen was. Thuissituatie. En in alles was hij het slachtoffer ten opzichte van de situatie. En toen hij in de gaten kreeg dat je dat kunt shiften, dat je kunt shiften naar owner. Owner die zelf moet gaan shiften van ik heb hiermee te dealen. Het gaat erom hoe ik hiermee omga. Laat ik dat soort dingen ervoor zorgen dat mijn leven vooruit pusht? Of ga ik ervoor zorgen dat ik me zo ga aanpassen dat ik het leven vooruit push en de dingen vooruit push? Door afspraken te gaan maken, door een gesprek te gaan. Door bepaalde brutaal eerlijk te zijn. Door piketpaaltjes in de grond te slaan. Door commitments te maken. Wanneer heb ik die afspraak gemaakt met die partners van mij? Met de partners van mij. En ook in die gesprekken vragen naar verklarende taal werken, zullen we afspreken voor 1 april dat iedereen nagedacht heeft over deze probleemstelling en iedereen een beslissing daarover heeft gemaakt. En zo door het te ownen, door anders je op te stellen, bewoog hij in één keer die avond, shiften hij volledig van victim van vrijwel alles in zijn leven, naar ownership, naar een owner die in begon te zien, ik moet de teugels in handen pakken. Ik ben de enige die verantwoordelijk is voor mijn eigen leven. Er zijn ondernemers die kijken hierna en die zouden niet weten hoe ze dit moeten oplossen. Maar er zijn ook ondernemers die denken, was dit het maar het probleem wat ik ieder jaar had ten opzichte van de grote problemen die ik heb binnen mijn miljoenenorganisatie. Alles is relatief. Maar als jij vanuit een ownerrol kunt komen, ownership in plaats van victim, dat maakt het zoveel sterker. Dat is een distinctie die we veel zullen herhalen, omdat dit de distinctie der distinctie is. Ben ik de owner van mijn commitment? Ben ik de owner van mijn golden hour? Of is het, ja, ik had deze week geen tijd en ik had dat zondagavond ingepland van 8 tot 9. Maar ja, dan komt mijn broer, die komt weer thuis op bezoek. En ja, dan is het me weer ontschoten en daarvan liep mijn week weer in de soep. Of is het, nee, van 8 tot 9 is van 8 tot 9. En het maakt niet uit wie er voor de deur staat, op bezoek komt, of wat voor weer het is, of hoe dan ook wat. Ik zorg ervoor dat ik van 8 tot 9 bezig ben met mijn golden hour. En dat ik daar zorg dat mijn week duidelijk op papier staat. En die own ik. Ik own mijn week. Want als ik mijn weken own ik mijn maand. En als ik mijn maanden own ik mijn jaar. En als je dan kijkt naar de 12 punten van balans, de routines. Intellectueel. Ik heb al mooie doelstellingen gezien van mensen die hebben gezegd 1 keer in de maand een boek lezen. Of 1 iemand zelfs 52 boeken lezen. Iedere week 1 boek. Is dat dan na 2 weken al een commitment wat verbroken is? Of ownen we dit omdat we een afspraak met onszelf hebben gemaakt en integriteit zijn op en bouwen? En zo kunnen we al die punten afgaan. Relatie, zijn daar uitdagingen? Zijn wij slachtoffer van onze relatie? Of ownen wij onze relatie? Gaan we de gesprekken aan? Gaan we standaarden verhogen in onze relatie? Gaan we eens vragen, wat is de impact die wij samen willen maken? Hoe verschijnt een relatie voor jou? Hoe verschijnt een relatie voor mij? Dat kunnen we ook binnen familie doen. En zo wil je de punten gaan ownen. De punten van balans gaan ownen, maar ook het commitment wat jij hebt gemaakt voor dit jaar. Wij kunnen slachtoffer zijn van het stemmetje, omdat wij nog verte uit moeten brengen of verte uit hebben gebracht, en dat we het toch spannend vinden om in gesprek te gaan over de prijs van die offerte. Maar we kunnen het gewoon ook ownen. We zijn niet de slachtoffer van ons stemmetje. Wij ownen ons stemmetje. En we weten dat het stemmetje er is en dat hij ons af en toe dient, maar af en toe ook niet. Dan zetten we hem aan de kant, dan pakken we gewoon de telefoon en dan plegen we gewoon dat telefoontje. Daar zit de magie achter. En daar kunnen we allerlei trucs voor bedenken. Het enige wat je daar zal voor moeten doen is shiften. En shiften naar, ik heb een gedachte, ik ben niet een gedachte, ik kan een gedachte aan de kant zetten en ik kan gewoon doen wat noodzakelijk is. En ik krijg vaker de vraag, ook van mensen van jullie, ja maar Jordi, dan zit ik daar en dan moet ik de telefoon pakken en dan blokkeer ik. Wat kan ik daaraan doen? En dan is het enige simpele antwoord, niet blokkeren. Die telefoon pakken en gewoon bellen. Al in een toetsen zijn, stemmetje aan de kant en het stemmetje die eens een kans geven om iets te zeggen, om een argument op te gooien waardoor je niet zou moeten bellen. Je zult het moeten gaan bracketen, aan de kant zetten, verder. En iedere keer als je dat doet, zul je merken dat je sterker wordt. En de eerste keer zal dat moeilijk zijn. Dan heb je misschien 10 minuten nodig, 20 minuten voordat je de telefoon pakt. En je zult merken, je wordt sterker. Het is een spier die je kunt trainen. Net zoals mensen die 5 dagen in de week sporten of die enorme biceps hebben, die zijn ook getraind, is een spier. Zo kun je ook de ownership spier trainen in je hersenen. Door situaties te ownen, door in gesprek te gaan, door te kijken welke impact kan ik maken om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Zijn er conflicten op het werk? Zijn er punten waar ik het niet mee eens ben ten opzichte van mijn leidinggevende of ten opzichte van de eigenaar van het bedrijf? Own de situatie en ga in gesprek. Ga er niet over klagen. Ga er niet over denken. Ga er niet over praten. Maar ga ermee dealen. Ga in gesprek. Als jij weet dat je deze week 10 telefoontjes moet doen naar potentiële klanten, dan kunnen we erover na gaan denken en slachtoffer worden van die 10 telefoontjes en al onze gedachtes. Maar we kunnen er ook gewoon voor zorgen dat we die telefoontjes gewoon plegen. En dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze missie. Dus om even de stap te maken nogmaals naar brutaal eerlijk. Brutaal eerlijk wil zeggen dat je eerlijk bent naar de persoon toe tegenover jou aan tafel of waar jij mee in een conversatie bent. En dat je niet terughoudend bent, maar dat je zegt tegen hem wat het beste voor hem is in die situatie. En geen compassie hebt voor zijn gevoel of voor de persoon of voor de omstandigheden. Maar dat je eerlijk denkt in plaats van positief denkt en eerlijk zegt wat het beste is voor die persoon. Ik zal een voorbeeld geven. Ik kom op een zaterdagmiddag. Kom ik samen met een vriend van mij. Kom ik bij een andere vriend. Laten we zeggen, ik kom samen met Fred. Kom ik bij Sjoerd. En Sjoerd is een vriend van ons. En Sjoerd heeft 6 weken geleden. Is Sjoerd aan de kant gezet in zijn relatie. En Sjoerd heeft het sinds die tijd heeft hij het zwaar. En sinds die tijd is Sjoerd niet zo lekker. En Sjoerd drinkt veel alcohol. En heeft er veel verdriet van. En op een zaterdagmiddag, 6 weken later, kom ik samen met Fred bij Sjoerd op bezoek. Het is 12:00 's middags. En wij denken. Ik kijk Fred aan en ik zeg, Fred, volgens mij heeft hij al gedronken. Ja, zegt Fred, ik rook het ook al. En op een gegeven moment komt Sjoerd aan met 3 glazen champagne. Jongens, laten we het leven vieren. En de zaterdag, weekend. En ik zeg van, ja inderdaad, je hebt ook gelijk. Zaterdag, laten we maar wat alcohol drinken. En laten we ervan genieten, want het is al allemaal zo zwaar. En Fred, die pakt die glazen, die schudt die uit en hij zegt, het stopt hier. Hier gaan we niet in mee. Fred, of Sjoerd, 6 weken geleden is je relatie ten einde gegaan. Prima dat je daar een aantal weken voor nodig had, maar we zijn 6 weken verder. Dit gaat je niet helpen. Het is zaterdag, 12:00 's middags, je ruikt al naar alcohol. Dit gaat je niet helpen. Dit moet stoppen hier, onmiddellijk. En dat zou brutaal eerlijk zijn naar iemand toe, omdat je er voor de persoon bent, omdat zijn leven simpelweg beter werkt. In plaats dat we denken, ja, dat kan ik toch niet maken, want dan kwets ik hem straks. En dat is ook allemaal zo zielig voor hem. En dat is compassion on the strong. Elkaar ergens op durven aan te spreken. En dat kan bij collega's zijn. Dat kan ook gewoon op een vriendelijke, respectvolle manier naar onze partner zijn, naar onze partner in een bedrijf, naar een relatie, omdat het gewoon simpelweg niet werkt. Ik heb een ander voorbeeld, een ondernemer waar ik mee samenwerk en die ondernemer zit in de bouw. En die ondernemer die had 's morgens vroeg een afspraak bij een bedrijf en daar moesten ze een aantal belangrijke punten bespreken met zijn relatie voor de bouw waar ze bezig waren samen. En die relatie had tegen hem gezegd, op een 30 minuten zijn we klaar. En uiteindelijk zijn ze in gesprek en duurde die afspraak 's morgens 2 uur. En ik vroeg aan hem, is dit een patroon? Ja, zegt hij, ik heb dit al vaker meegemaakt. Dat de communicatie is niet goed. Het is niet afspraak, het is afspraak. En agendabeheer is heel stroperig. Ik zeg, wat zou je nu het beste kunnen doen? Ja, zegt hij, maar het is wel een belangrijke partij die mij helpt om verbouwingen tot een goed einde te brengen. Ik zeg, wie is verantwoordelijk voor die verbouwing? Ja, ik, want ik huur die partij in. Ik zeg, hoe gaat dit werken? Je zult hier brutaal eerlijk moeten zijn, omdat je hem daar ook het beste mee helpt. Want zo werkt zijn leven niet. Zo werkt het überhaupt binnen zijn bedrijf niet. Want als jij afspraken maakt met de partij waar jij een verbouwing of een aanbouw voor doet, dat het binnen een bepaalde periode klaar is, en je gaat met deze partij in zee die niet gehecht is aan afspraak is afspraak, en waardoor de verbouwing uitloopt, dan heb jij een probleem. Die ondernemer, die shift, die gaat op gesprek en is gewoon brutaal eerlijk en zegt: luister, ik maak afspraken met klanten. Voor een bepaalde datum moet het opgeleverd zijn. En op het moment dat ik zo afspraken ga maken met jou en jij je afspraken niet nakomt, komt mijn relatie met mijn klant in gedrang. Dit moet hier stoppen. Dit heeft te shiften. Dit werkt voor jou beter binnen je bedrijf. En het werkt voor mij beter. En het werkt voor de klant beter. Dus ik zeg het niet alleen maar als opdrachtgever aan jou. Maar ik zeg het je ook omdat ik eerlijk tegen je wil zijn. Brutaal eerlijk tegen je wil zijn. Omdat dit je heel veel geld gaat kosten als ondernemer. Je afspraken niet nakomen is finest. Zeker als je op een bepaald niveau in de bouw wil acteren. En dat bedoel ik met brutaal eerlijk. Dus niet terughoudend zijn en compassion hebben op het sterke gedeelte van iemand. Dus nog even terug naar brutaal eerlijk. En dat soms voor anderen wat heftig kan verschijnen. Wat er heel goed in helpt is je van tevoren permissie te vragen om vrijer te spreken. Iemand te vragen of hij 70% eerlijkheid wil of 80%. 70% eerlijkheid wil of 100%. En op het moment dat iemand dan je permissie geeft om vrijer te spreken, dan kun je gewoon vriendelijk maar respectvol kun je vertellen hoe het beter werkt. En als wij zo veel meer met elkaar om zouden gaan, veel meer radicaal eerlijk, brutaal eerlijk, niet terughoudend, compassie hebben op het sterke gedeelte van iemand, op de grootsheid die in iedere persoon zit, dan zou het allemaal veel beter werken. Zeker in relaties of met partners binnen bedrijven. Dus het brutale eerlijk stukje. Om even de stap te maken naar Golden Hour. Golden Hour hebben wij het afgelopen vrijdag ook over gehad. En Golden Hour kun jij voor jezelf indelen zoals je dat zelf wilt. Een golden hour is ervoor bedoeld. Ik noem het golden hour omdat het een uurtje in de week is. Maar ik heb het ook vaak op 20 minuten of een half uurtje heb ik het gerealiseerd. En dat golden hour, dat ga ik invullen aan de hand van mijn jaardoelen. Dus op het moment dat jij iemand bent die dit jaar bijvoorbeeld 500.000 euro omzet wil draaien. Je hebt dat voor jezelf uitgestippeld. Je weet wat je routines zijn. Dan kun jij op in dat golden hour, tijdens dat golden hour, kun jij erover nadenken, wat zou voor mij de perfecte week zijn in het verlengde van mijn jaardoelen? Hoeveel krachtige verzoeken ga ik deze week doen? Wie ga ik daadwerkelijk vragen of we gaan samenwerken? Of we een deal hebben? Hoe ga ik met mijn personeel om? Ik heb ook een ondernemer die gaat gewoon zijn organisatie af. Die zegt: ik heb sales. Ik kijk naar de salescijfers in mijn golden hour. Daar kijk ik van: oké, dit hebben we deze week te draaien. Dan schrijf ik in mijn golden hour wanneer ik de afspraak heb met mijn salesmedewerker over de resultaten. En dan wil ik van hem verklarende taal wat hij deze week gaat doen aan commitments. Vervolgens ga ik het personeel wat ik heb, die 8 mensen, ga ik af. Hoe zit het met Jantje deze week? Kan ik hem nog ergens helpen? Met Pietje? Nee, is ook prima. Klaasje is ook goed. Hoe zit het met Henk? Ook prima. Hoe zit het met Mieke? Oh, met Mieke heb ik een gesprek te voeren. Want dat was deze afgelopen week was niet helemaal zo lekker. Even inplannen. Dinsdagmorgen 7:30. Even een gesprekje met haar om te kijken of ze weer up and running is. Of alles weer prima is. En in dat golden hour raakt hij altijd even zijn hele bedrijf aan. Vervolgens kijkt hij naar zijn agenda. En dan ga je je week inplannen. Hoe ik start is meestal naar mijn agenda te kijken. Dus wat zijn mijn afspraken? Met wie heb ik een afspraak? Wat is het doel van die afspraak? En wat is de tijd die ik mezelf geef tijdens die afspraak? Want heel veel dingen kunnen gewoon in een kwartier of 20 minuten afhandelen. Vandaag ook nog een gesprek met een ondernemer. Het was het vierde gesprek. Hij zei, ik zou graag nog een keer met je even praten. En dan zeg ik duidelijk van tevoren, waar wil je het over hebben? Nou, ik wilde het even hebben over iemand van zijn personeel, waar we het al vaker over hebben gehad. En dan zeg ik duidelijk, luister, ik heb een kwartier de tijd. Laten we daarin creëren. En in dat kwartier, dat was voor hem een enorme shift. Was goed, we hadden er ook een uur over kunnen praten. Maar doordat we elkaar een kwartier gaven, was het ook een kwartier wat enorm krachtig was en waardevol. Dat kun je gaan sturen door duidelijk zelf af te bakenen hoeveel tijd hecht je aan een afspraak. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven van de ondernemer waar ik mee samenwerk, die inzag dat dit magisch kon zijn voor zijn agenda. En al zijn afspraken op een half uur zette in plaats van op een uur. En hij zei, Jordi, we hebben nog vaker 5 minuten voor dat half uur dat we klaar zijn. Omdat we veel meer onder druk tijdens dat gesprek to the point zijn, niet terughoudend zijn en veel meer slagen maken. Het beschrijvende gedeelte gaat er veel meer uit. Dus kijk eerst naar je week. Kijk eerst naar je week. Dus nou, welke afspraken heb ik staan? Welke afspraken kan ik wellicht skippen? Dienen me deze week niet? Durf daar ook onredelijk te zijn naar je agenda toe. En niet te stelen van jezelf. Wat is het doel van de afspraken? Zet bij jezelf, bij iedere afspraak, het doel van de afspraak. Wellicht het ene woordje wat je daar wil benoemen, wat je uit die afspraak wil halen. Het krachtige verzoek wat je wil doen in die afspraak. Of waar je voor kiest om die te doen. En kijk naar de tijd die je nodig hebt per afspraak. En dan heb jij het raamwerk van jouw agenda. En dan kun jij je agenda gaan vullen met kernacties of taken of telefoontjes of uurtjes of blokken die jou het beste dienen richting jouw ideale werkweek in het verlengde van jouw jaarcommitment. Dus dat kan zijn op zondagavond, denk ik hierover na, of op maandagmorgen. Deze week ga ik 10 krachtige verzoeken doen. Wie ga ik deze week bellen? Ik maak mijn lijstje van 10 personen. Ik plan me in wanneer ik wie bel. En als ik ook door de week weerstand heb, omdat het reptiele brein overuren maakt, of weerstand heeft, omdat ik bepaalde gedachten heb op het bellen van die persoon, niet dat, gedachten aan de kant, want je hebt op een rustig moment, in rustig vaarwater, heb jij gekozen wat jouw perfecte week zou zijn. En dan is het stick to the plan. En dat stukje, discipline, daar kan ik jullie niet in helpen. Dat zal uit jullie zelf moeten komen. Doen wat jullie met jezelf afspreken. Dat is een bepaalde volwassenheid hebben. Vechten voor je leven. Als je bepaalde functies in bedrijven wil, carrière wil maken, een business op wil bouwen als ondernemer, dan zal je verantwoordelijkheid moeten nemen. Dan zal je integer moeten zijn. Afspraak is afspraak. Anders moet je gewoon heel simpelweg afvragen of je niet beter een loondienst kunt gaan en of ondernemen wel of carrière maken wel geschikt is voor jou. Of jij daar de juiste persoon voor bent. Maar zoals ik altijd zeg, het zit in iedereen. Iedereen kan shiften naar de inner stance die nodig is, die jij op het speelveld zal moeten brengen om te gaan ondernemen. Je zult alleen groeikeuzes moeten gaan maken in plaats van comfortkeuzes. En er een obsessie voor moeten creëren. Als je ziet hoeveel mensen er obsessies hebben voor andere dingen. Als ze die obsessies eens zouden dupliceren of kopiëren naar een onderneming of naar een carrière. Dat zou ze een weerga niet kennen. Als ik kijk, de obsessie wat sommige mensen hadden over het vaccineren. Over COVID. Over nu de oorlog in Oekraïne. Obsessie over op nu.nl of voor de cryptovaluta. Als ze die obsessie eens zouden gebruiken voor een commitment te behalen, krachtige verzoeken, energie sturen of focus aanbrengen naar het krijgen van meer cliënten. Alleen al door die obsessie te creëren, en dat is iets dat kun je creëren, het is een ritme. Het is hetzelfde op het moment dat wij 13 weken op vrijdagavond gaan borrelen. Dan denken we de 14e avond dat we iets missen. We hebben een soort ritme gecreëerd. Maar op het moment dat je 13 avonden achter elkaar thuis bent, op tijd naar bed gaat, 's morgens fit bent en gaat sporten, dan is het ook op een gegeven moment een ritme. Want als jij de 14e avond wel gaat borrelen, dan denk je op zaterdagmorgen, dit is waarom ik eigenlijk de afgelopen tijd niet ben gegaan, want ik mis nu dat fitte gevoel. Het is gewoon een nieuw comfort creëren. Een nieuwe routine creëren. En die routine kan ieder mens creëren in zijn leven. Het is alleen groeikeuzes maken in plaats van comfortkeuzes. Omstandigheden van het spel accepteren in plaats van obstakels wat in de weg zitten. Je onderneming ownen, je stemmetje ownen, in plaats van een slachtoffer zijn van alles en iedereen, maar niet je verantwoordelijkheden pakken ten opzichte van de taken die je zou moeten doen. En als je kijkt naar ondernemers die een coachingbedrijf hebben opgebouwd, of die een marketingbedrijf hebben, of die een van de beste bedrijven zijn van Nederland of van België, of die bepaalde carrière hebben gemaakt binnen een bedrijf, binnen een aantal jaren wat van tevoren niet voor mogelijk was. Dat zijn allemaal mensen die hebben iets op het spel gezet. Die zijn ten strijde gegaan. Die zijn niet terughoudend geweest. Die hebben korte termijn pijn durven aan te gaan in plaats van lange termijn spijt. En dat is gewoon iets wat je kunt creëren door, waar we het al over hebben gehad, te stoppen en te starten. Eerst ruimte creëren. Kijk eens waar je overal mee gaat stoppen. Maak daar een commitment op en stop daar gewoon mee. Kijk eens waar je mee zou moeten gaan starten in de richting van je doelstellingen en start daar gewoon mee. En ik weet dat sommigen nu denken, ja, gewoon starten is wel makkelijk gezegd, maar het is niet meer dan dat. Het zit in ieder van jullie om succesvol te zijn. Je zult er alleen iets voor moeten doen. En ik zeg vaker tegen de ondernemers die wat in mijn wereld stappen en deze vorm van coaching vragen. You don't have to like it, you just have to do it. Je hoeft er niet in te geloven, maar pas een 6 weken achter elkaar golden hour toe. Leef er eens een week naar de afspraken die jij hebt gemaakt tijdens golden hour. En je zult zien over 6 weken dat je ergens staat wat je van tevoren niet voor mogelijk had gehouden. Als je jezelf durft te uitdagen tijdens dat uurtje en tijdens je week. In het verlengde van jouw jaardoelen. Ik had hier nog een vraag van Ruben, afgelopen vrijdag. Misschien dat we daar een antwoord op hebben gegeven, Ruben. Maar het staat, in hoeverre bestaat er een balans tussen het nemen van een besluit op gevoel en het verzamelen van informatie om een besluit op te baseren? Een gevoel wordt aangestuurd door gedachtes. Vandaag had ik een onderneemster die zegt tegen mij, mijn gevoel laat me nu nooit in de steek, Jordi. En hier heb ik geen goed gevoel over. Ik zeg, als het gevoel je nooit in de steek zou laten, waarvoor zit je hier dan nog? En niet op een jacht ergens bij Ibiza. Wij denken dat het gevoel ons nooit in de steek laat, omdat we een aantal keer een goed gevoel, een keuze hebben gemaakt op gevoel. En die keuze juist was. Maar gevoel wordt aangestuurd door onze gedachtes. Ik haal vaak het voorbeeld aan. Ik kan 's morgens een slecht gevoel hebben over mijn dag en ik kan toch gewoon doen hetgeen wat ik moet doen, wat ik met mezelf heb afgesproken. En op het moment dat ik naar het kantoor ga en in één keer komt Gaston van de postcode loterij binnenwandelen en ik heb 5000 euro gewonnen of 50.000 euro, dan zal ik een heel happy gevoel hebben. En op het moment dat ik vervolgens weer een half uur later een blauwe brief in de bus krijgen en 45.000 euro belastinggeld moet betalen, dan zou mijn gevoel wel minder zijn. En zo worden we van links naar rechts met de gevoelens gegooid. Maar je wil gewoon eerlijk kijken naar een situatie. inderdaad het verzamelen van informatie om daar een besluit op te baseren. Gewoon, wat zijn de voors, wat zijn de tegens, helder denken en van daaruit een beslissing maken. Want het gevoel zal gebaseerd zijn op hetgeen wat jij voor je ziet op tafel. Want op het moment dat jij informatie hebt verzameld, dan is jouw gevoel beïnvloed door de informatie die je hebt verzameld. Want je kunt het nooit meer naast elkaar leggen. Je kunt niet zeggen, ik ga weer terug naar de persoon die niet die informatie had. En nu kijk ik vanuit mijn gevoel. En ik heb hiernaast de persoon die het gevoel die wel de informatie heeft. En dan ga ik dan wikken en wegen van wie ik uit de keuze ga maken. Je zult altijd moeten gaan kijken, wat zijn de feiten, hoe verschijnt iets voor iemand anders. Vervolgens ontstaan er daar gedachtes, staan er waarheden, staan er feiten, informatie. Daar ontstaat een gevoel door en aan de hand daarvan maak je een beslissing. Dus dat nog even ten opzichte van besluit op gevoel en het verzamelen van informatie om een besluit op te baseren. Je wil goed doordacht kijken, wat is de situatie, hoe verschijnt het voor mij, hoe verschijnt het voor iemand anders. Radicaal eerlijk zijn, maar ook nieuwsgierig zijn, vragen stellen en van daaruit ga je een keuze maken. Dus dit nog even als antwoord op die vraag. Golden hour. Dus ga eerst kijken, wat zijn mijn afspraken? Welke afspraken zijn waardevol? Met wie heb ik een afspraak? Welke afspraken kan ik skippen door ruimte te creëren? Wat is de tijd? Wat is het de doel van de afspraak? Wat wil ik uit de afspraak halen? Kan ik van tevoren al voor mezelf bepalen? En vervolgens ga ik kijken, welke tijd heb ik nodig maximaal voor die afspraak? Zo creëren we ruimte in onze agenda en dan kunnen we die agenda gaan vullen met afspraken, met verzoeken, met taken, met kernacties in plaats van oppervlakkige acties. Oppervlakkige acties zijn vaker leuker, zijn comfortabeler, leiden minder snel naar ons doel. Kernacties zijn meer doelgerichter, zijn vaak minder leuk, zijn groeikeuzes, maar brengen wel meer resultaat. En onze agenda dan gaan vullen met kernacties. Acties die gaan zorgen dat we onze doelen sneller gaan halen. Hoe kunnen we zorgen? Wat zou de best mogelijke acties zijn gedurende deze week om ons commitment te behalen? En wat zou de best mogelijke acties zijn die we al kunnen schuiven in onze week om onze routines op peil te houden? En om het leven wellicht al te leiden deze week wat wij willen hebben. Staat er bij avontuur dat je graag nog 2 keer een weekendje weg wil dit jaar? Nou, plan hem deze week. Zet ergens dat je ergens dinsdagavond het weekendje gaat plannen, zodat je er alweer 1 van de 2 dit jaar hebt gepland. Plan deze week waar je gaat lezen. Plan deze week waar je naar je ouders gaat om quality time. Plan deze week waar je met je zoon, je dochter of met je kinderen samen of met het gezin iets gaat doen. Waar je met jezelf afspreekt dat je daar de telefoon uitschakelt en dat je 100% gefocust bent op jouw gezin. Plan deze week de vaardigheden die wat je bij skills hebt neergezet die je graag nog wilt gaan ontwikkelen. En zo kun je gedurende de week kun je week plannen aan de hand van je routines en aan de hand van je commitments. En er de best mogelijke week van maken. En zo is het week. Golden hour is een gevolg van jou. En zo is ook ieder uur, iedere dag en iedere week een gevolg van jou. En zal uiteindelijk ook iedere maand een gevolg van jou zijn. Dit even nog over golden hour. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Jullie weten me te vinden. Op het moment dat jullie ook nog vragen hebben, schroom niet om nieuwe vragen in te sturen. En ga aan de slag met de golden hour. Dat is jullie huiswerkopdracht voor deze week. Plan golden hour in. Ga hem uitwerken voor komende week of nog voor deze week. Pak een vast moment, dag, tijd. Kijk naar je routines, kijk naar je commitment en kijk hoe jij ervoor kunt zorgen dat de komende week maximaal in de richting van jouw routines gaat en van jouw commitment gaat. Succes!